NOS Journaal. De politie verwijt de VN-rapporteur die kritiek heeft geuit op het optreden van de ME bij een coronaprotest, dat hij zich alleen op enkele beelden baseert en zich niet heeft verdiept in de context. De rapporteur vergeleek het geweld met dat tegen George Floyd, die kwam in 2020 om het leven door politiegeweld. De politie zegt ook dat de rapporteur niet in aanmerking neemt dat twee betrokken agenten worden vervolgd. De laatste booster met het vaccin van Pfizer leidt tot een vervijfvoudiging van het aantal antistoffen in het lichaam. Dat meldt de Israëlische premier op basis van de eerste onderzoeksresultaten naar die tweede boosterprik, een vierde prik. Tot nu toe is er wetenschappelijk weinig bekend over de noodzaak en de effectiviteit daarvan. In Nederland heeft zo'n 40% van alle volledig gevaccineerden een boosterprik gehad, de derde. Dat komt neer op een derde van alle volwassenen. Het aantal opnamen in een ziekenhuis als gevolg van besmetting met corona daalt nog steeds. Op verpleegafdelingen nam het af met bijna 10%, op de intensive cares met ruim 16%. Het aantal positieve tests is toegenomen met zo'n 35% ten opzichte van een week geleden tot 113.500. Dat wordt beschouwd als een gevolg van de grotere besmettelijkheid van het Omicron-virus. De Wereldgezondheidsorganisatie ziet meer aanwijzingen dat de Omicron-variant van het coronavirus een mildere ziekte veroorzaakt dan eerdere varianten. Omicron lijkt vooral de bovenste luchtwegen aan te tasten, in tegenstelling tot de andere varianten die zware longontsteking kunnen veroorzaken. En actrice Henny Orrie is overleden. Ze speelde vanaf de jaren 50 in toneel, televisie en filmproducties. In de jaren 70 werd ze bekend door haar rol in de VARA-serie 2 onder 1 kap. En in 2015 kreeg ze de Blijvend Applausprijs voor haar hele oeuvre. Henny Orrie was 96. Het weer, vanavond droog, temperatuur rond het vriespunt. Morgen afwisselend wolken, zon, buien, kans op hagel en natte sneeuw en veel wind. En ongeveer 6 graden. Dit was het NOS Journaal.
Het laatste nieuws en lekkere muziek. Rechtstreeks vanaf het eiland is dit
Radio Texel.
Het beste van het eiland. Radio Texel.
Professor Henk Brinkhuis, directeur van het NIOS. En in die periode waren twee van zijn grootste zorgen hoe het instituut met krappe middelen te laten overleven en hoe een vloot van 3 onderzoeksschepen in de vaart te houden. En nu, 10 jaar later, bestaat het NIOS nog en de vervanging van de vloot is in volle gang. Henk Brinkhuis heeft de directie hamer doorgegeven en hij is weer terug bij wat hij het liefste doet, boren in de zeebodem. Op zoek naar het verleden van ons klimaat. Als we elkaar spreken is hij net terug van een expeditie naar de noordelijke Atlantische Oceaan, waar hij geboord heeft naar de aardlagen die 56 miljoen jaar geleden zijn neergelegd. De aarde was een broeikas toen, met palmen op de polen en concentraties broeikasgassen die van de huidige tijd nog verre overschrijden. Als ik hem vraag vanuit het torentje van het NIOS met de blik van een geoloog naar de zee te kijken en wat hij dan ziet, blijkt dat hij de kijk van de directeur nog niet heeft afgelegd.
Ik kan losgaan? Of?
Ja, je kan losgaan, ja.
Ja, kijk, als ik naar zee sta, dan is dat toch een soort, hoe noem je dat? Een professionele verdraaiing of van waar andere mensen allemaal romantische beelden zien, zie ik alleen maar warzone.
Oh.
Wat je ziet is, terwijl wij hier vredig uitkijken over die horizon en de golfjes leuk zien, maar als je hierop zou inzoomen, dan zie je dat zelfs nu, als het wat kouder is, is het één grote slagpartij van allemaal beestjes die elkaar opeten.
Survival of the fittest.
Absolutely survival of the fittest. En dat is een thema wat natuurlijk ook in mijn, zeg maar, wat ook een van de motoren is achter mijn geologische interesse.
Ja.
Van de evolutie van allerlei organismen. En dan speciaal in dit geval van hele kleine marine organismen, de dinoflagellaten. Maar ook het grotere beeld van hoe wij in deze wereld zijn en staan en met elkaar omgaan is ook dezelfde warzone eten of gegeten worden, basically.
Oké, dus je ziet het eigenlijk als een metafoor voor het leven in het algemeen. Daar zo.
Ja, en het is ook vaak in de zin van, je moet wel goed kijken altijd. Want nogmaals, als je zo ziet, hè, er is een beroemde film van, comes to mind, ik ben nogal film georiënteerd, is het film van David Lynch.
Ja.
Van Blue Velvet. Ik weet niet of je die openingsscène kent, maar dan zie je dus een prachtig suburbia in de Verenigde Staten. Een prachtig huisjes met mensen die hun gras aan het maaien en dat soort dingen. En die camera die zoomt maar in en zoomt maar in en zoomt maar in, totdat hij op een gegeven moment in het gras duikt. En daar zie je die mieren elkaar aan stukken rijten. En dan blijkt later dat die hele community dat eigenlijk ook doet, weet je wel. Er komt nog een andere. Zeker als het over zeebeelden gaat. Dan er is een beroemde scène in The Longest Day. Hè, dat is die Daryl F. Zanuck versie van de D-Day. Maar dat begint dan met die Duitsers die dan die slag verwachten.
Ja.
Dat rommel daar aan het strand staat. Dan kijken ze met een groepje van die officieren kijken ze ook naar zo'n horizon, zoals wij nu.
Ja.
En die zeggen daar, ja, also meine Leute, das sieht jetzt so friedlich aus. Die is een horizon. Aber hinter diesem Horizont eine gewaltige Masse von Panzer und Flugzeugen und Männern, die nur darauf aus sind, um uns ein Ungeheuer, was nur darauf losgeht, um uns hier umzubringen, enzovoort. Ja, ja. Ja, das sind die Dinge, die bei mir boven kommen, als ich nach dit soort.
Is dat een goede mindset, om directeur te zijn, om zo tegen het leven aan te kijken? Of is dat zoiets wat de afgelopen 10 jaar gegroeid is?
Ja, nou, dat is een goede vraag. Ik denk dat iedere directeur, dat zelf voor zichzelf moet bekijken en bepalen. En ook de mensen om hem heen of om haar heen.
Nou ja, ik vraag het nou aan jou als
ex-directeur. Maar ik zou zeggen dat dat een absolute voorwaarde is. Ja. Ja, zeker bij in de Nederlandse wetenschap. Als dit nou een Duits instituut zou zijn geweest, hè, dan is het laatste waar je je zorgen om hoeft te maken, is of je genoeg geld hebt. Of, of dat je mee moet doen aan de zwaarste politieke spelletjes. Of je echt mee moet omdraaien in prestige.
Dus het is een beetje civis pacem parabellum.
Nee, absoluut. Ja. Ja, dat is ook Machiavelli erbij als je dat wil. Dus,
ja. 10 jaar geleden kwam je hier naartoe en je hebt niet eens gesolliciteerd.
Nee, dat klopt.
Wat kwam je hier eigenlijk doen dan? Hoe ben je hier ingelokt?
Nou ja, dat zijn verschillende lijntjes die dan op een gegeven moment bij elkaar komen. Namelijk ook al dat niet alleen had het Niels, zo bleek later zeker, grote financiële problemen, maar die waren er op de universiteit op dat moment ook al. Je zit op dat moment in Rutte 1.
Ja.
En voor Wilders die was al bezig om NWO op te doeken bijvoorbeeld. Op dat moment echt zonder dollar. Dus geld was in de wetenschap gewoon heel erg zeldzaam. Dat was ook al op de universiteit zo. Dus er waren mensen binnen mijn groep en in mijn groep die waren zo succesvol.
Jouw groep is in Utrecht?
Mijn groep in Utrecht, de Universiteit Utrecht. Op dat moment nog in de, wat dan heette, de beta-faculteit onder biologie. Biologie had toen op dat moment een soort van Gallisch dorpje wat gevuld was met geologen die dan in het biologische geweld zich staande houden. Maar ja, alles om ons heen werd neergemaaid. En wij mochten dan blijven omdat we gewoon succesvol waren. En ook, ik ben succesvol heet in Nederland dat je
geld binnenhaalt.
Grote beurzen binnenhaalt.
Ja. Wat was jouw functie daar?
Ik was daar, als je eenmaal professor bent, dan heb je dan een groep met mensen, promovendi en postdocs. En dat is dan een groep.
Oh ja.
Die vakgroep die heette op dat moment nog paleobotanie en palynologie. Omdat kwam omdat zeg maar, die oude planten en algen, die ook eigenlijk verantwoordelijk zijn voor alle olie en gas op de wereld. He, dat is allemaal omgevallen bomen, zeg maar.
De natuur die je bestudeerde was al zo oud dat het van leven over was gegaan in steen. Vandaar dat je geoloog
heeft. Ja, inclusief chemie die is onderweg die erbij hoorde. En weet je wel, dus de omzettingen van planten naar uiteindelijk gas en olie en steenkool en noem het maar op.
Maar zijn eigenlijk heel ruimhartig van de biologen dat ze dat er toch
hebben. Nee, absoluut. Die waren zelfs al, hadden ze het geld niet zo afgeknepen, dan had het een hele, zou het een ook voortgaande succesvolle business zijn geweest. Maar ja, het geld was gewoon toch heel schaars.
Dus maar jij gaf dus leiding aan een groep die in staat was om zich staande te houden in een tijd van krimpende middelen.
Ja, en vooral omdat ik heel gelukkig was met het aantrekken van echt buitengewoon slimme mensen. Dus mensen als Appie Sluis en Peter Bijl en anderen die daar nu ook de scepter zwaaien over, zoals in Utrecht. Daar mag ik nu bij komen zitten.
Oké.
Ja, maar die waren gewoon zo succesvol met z'n allen, waren we dat. Ook omdat we op de goede, op dat moment de actuele goede thematiek zaten. Als de koolstofcyclus begon toen net. Hè, dat begon de opwarming van de aarde enzovoort. Toen bleek ook dat er, hè, je kan die opwarming op twee lijnen kan je die gaan onderzoeken als het ware. Namelijk je huidige klimaatmodellen op te schroeven naar hoog CO2. En daarna kijken. Dat zijn al die modellen die dan voorspellen hoe warm het wordt wanneer. Ja. Of je gaat dus naar het verleden, waar dat al van nature een paar keer is gebeurd.
Ja.
En kijk daar naar dat systeem, hoe dat is gegaan. En, ja. En dan, zeker als je niet te ver weg is in de geologische tijd, zoals 50 miljoen jaar is, dan net valt niks. Dan is die wereld nog heel erg zoals hij nu is. Ja, die, alle continenten liggen nog op de plekken waar ze nu ook liggen en zo. Dus dat is heel goed vergelijkbaar. Vandaar dat we daar heel veel energie in stopten. En dat was precies op dat moment dat we daar ook hele grote fondsen voor konden aanboren, internationaal.
Dus hier op Texel hadden ze van je gehoord? Of er waren hier mensen die jou kenden en die zeiden, nou, die Brinkhuis, die krijgt het in... die krijgt het. Laten we hem eens uitnodigen.
Ja, nou, het zou zomaar kunnen dat het zo is gegaan. Dat was ik niet bij. Maar het was wel zo dat de Utrechtse aardwetenschap had al jarenlang een enorm goede band met Niels. En dan kwam... Ja, dat is een beetje natuurlijk twee handen op één buik. Hetzelfde type mensen die dezelfde type machinerieën gebruiken en dezelfde basis onderzoeksvragen hebben.
Ja.
En ook de rol van het NIOS op dat moment ook al om de Nederlandse wetenschap in zijn algemene tijd te ondersteunen. Dus ik kwam ook zelf vaak hier gewoon om van apparaat gebruik te maken of te overleggen. Of er was weer een congres.
Oh,
of,
juist. Dus het was eigenlijk voor jou niet echt iets bijzonders om hier te komen. Maar ja, naar een eiland komen en hier zo'n club uit de modder trekken.
Nee, dan ga je met elkaar praten. Ja, maar dat uit de modder trekken, dat wist ik dus niet op dat moment.
Nee, maar dat wist zij wel, die jou uitnodigde.
Nou, er is een hoop fout gegaan, maar het bestuur wist dat op dat moment in Time Space. Wist dat niet.
Dus wat voor lijken lagen er in de kast toen je kwam?
Wetenschappers hebben vaak geen benul van financiën, maar deze had het dan toevallig net wel. En ik bekijk dus ook de accountantstukken. Dat zijn dus echt formele, goedgekeurde, geregistreerde accountantverslagen van NIOS.
Ja.
De korte versie is dat ik heb al die accountantsrapporten heb ik echt goed bekeken. En ik zeg dus bij dat, je kan mij een hoop dingen voorleggen waar ik echt niks van weet. Maar van financiën, cijfers niet zo moeilijk. Dat tel je bij elkaar op, dus aftrekken en zo. En dat ziet er gewoon goed uit. Alright? Dus die hebben geld over zelfs, inderdaad.
Ja.
Dus ik ga dat doen. Laten we zeggen, het duurt ongeveer 9 maanden voordat je er dan achter komt dat de tent is volledig failliet. Niet alleen op papier, maar ook gewoon factual, omdat er geen geld meer op de bank staat.
Dan kan je een keuze maken tussen een hekkensluiter of iemand die de doorstart maakt.
Dat is fijn.
Heb je ooit overwogen om te zeggen van, nou jongens, laten we er maar mee ophouden?
Nee, natuurlijk niet, want je zit er dan net vers. Je wil door. Hè? Dus ook, bovendien heb ik wat achtergelaten, wat ik ook niet zomaar 1, 2, 3 terug kan. Dus, Maar het is wel zo dat ik naar Den Haag ga op dat moment en zeg dat NWO en dit instituut ook inderdaad echt op dat moment, en dat is ook waar, excellente wetenschap produceren. Het zou toch gek zijn als Nederland geen oceanografisch instituut heeft. Je moet een minimum hebben van 50 wetenschappers. Gewoon 50 permanente wetenschappers, verdeeld over dus. Want het is een enorm multidisciplinair gebied. Je hebt dus de fysici, de chemici, de macrobiologen, de microbiologen, de ecologen, de paleontologen, de geologen, noem het maar op.
Ja.
Dat korps heb je nodig, dan kwaliteit. Om anders dan, ja. Dan is het een grap. Dan is het zo van, belt u het Nederlands Koninklijk Nederlands Instituut voor Onderzoek ter Zee en dan kom je een onderwerp en zeg, ja, dat doen we hier niet.
I remember you. You're the one who made my dreams come true. A few kisses ago. I remember the one who said I love you too. Yes, I do. Didn't you know? I remember too a distant bell and stars that fell like the rain out of the blue. Me to recall the thrill of them all, then I will tell them I remember you. I remember.
distant bell and stars that fell just like the rain out of the blue. When my life is through and the angels ask me to
jaar later, het instituut bestaat nog steeds, ook al is het schrapen, maar het bestaat nog steeds. Dus wat dat betreft, ja. Dat is een dat heb je voor elkaar gekregen. Je noemde zo net een boot.
Nou, ik, we.
Nee, oké. Okay. Maar goed, jij als directeur, jij staat voor het geheel.
Ja.
Voor de rest van de podcast spreek ik jou nu aan als de woordvoerder van iedereen.
Als ik niet de juiste mensen had op de juiste plek, dan was het nooit gelukt. Dus.
Prima. Maar goed, die heb jij er neergezet ook. Je noemde de boot. Dat is, laten we zeggen, de tweede poot van waar je mee bezig bent geweest. Want toen je hier kwam, had je de Navicula, de Pelagia en...
De Stern.
En de Stern. En die zijn er natuurlijk nog steeds. Alleen binnenkort vaart het nieuwe flottille binnen. Wanneer
eigenlijk? Dat is de bedoeling. We hebben dus de toestemming uiteindelijk gekregen en de fondsen bij elkaar geschraapt. Om met de kleinste te beginnen. Dus de Stern wordt vervangen door de Adriaan Koenen. Die is al bijna klaar.
Ah.
Dus die vaart volgend jaar ergens. Uiterlijk, eind van het jaar of misschien... Misschien, weet je wel, de eerste maanden van 2023. Vlak daarop wordt de vervanging van de Navicula. Die is vernoemd uiteindelijk naar onze Wim Wolf. De voorvechter van waddenonderzoek in Nederland. En het grote wetenschappelijke boegbeeld van het waddenonderzoek. En die boot is ook specifiek gebouwd. Er zit zoveel denkkracht en vermogen in. En zoveel slimheden. Maar die kan dus naar droogvallen. Dus slaapgelegenheden. De hele mikmak zit er allemaal in. Het is allemaal, en het blijft ook nog drijven. Tenminste, dat zeggen ze. Dus dat gaan we vanuit.
Ja.
Dus die wordt gebouwd. Hartstikke mooi. Maar men is bezig om de laatste horde van de werf voor de grotere boot uit te kiezen.
Want jij was in Den Haag toen in het met het probleemgesprek waarin je ontslag nam en toch eigenlijk niet. Toen is er ook gezegd, je moet die boten in de vaart houden.
Ja.
Want dat hoort er natuurlijk bij.
Ja, alleen die brave mensen die wisten niet dat die boten al 30 jaar aan het drijven waren, sommige al 40 jaar. En die Stern, toen ik daar voor het eerst kwam kijken, dacht ik van, het is een Tweede Wereldoorlog. Een soort van remnant die ze hebben opgelapt. Weet je, dat kan gewoon niet, man. Dus die moesten vervangen worden.
Daar zag ik een filmpje op jouw website, waarin je zelf op een schip bent. Je bent dan bij Antarctica. Het was trouwens niet de Pelagia. Dat zijn andere schepen. Je ging vanaf Wellington ging je naar het zuiden.
Dat
je
is
ging,
de JR.
De beroemde?
Joey Des Resolution heet dat ding.
Het is een soort drijvend boren, boorthoren.
Ja. Ja. Dat is het.
En er waren opnamen en jij was op dat schip, je was mee.
Je was de baas toen zelfs. Ja.
En je was, je was gewoon totaal gelukkig.
Ja, nee, dat is mijn ding. Dat is,
Want je zegt op een gegeven moment, we zijn hier allemaal op dezelfde pagina. En dan zie je mensen om je heen van overal ter wereld.
Ja. Maar en ook als je naar mijn tussenhangers wetenschappelijke carrière kijkt, dan zie je ook dat ik altijd dingen met andere mensen doe. Geologie is een vakgebied wat zoveel input nodig heeft van alle bronnen die je maar kan verzinnen. Want het is als je eenmaal zo'n stapel klei uit de oceaanbodem trekt, ja, dat is dat dus het geschiedenisboek van de enorme regio is daar bij elkaar gedwarreld aan klei. En daar zit van alles in, aan signalen, aan chemische signalen, biologische signalen die vervolgens moeten worden gemeten via allerlei verschillende wegen. De organische dingen, de inorganische dingen, de isotopen, de fossielen, de kalkfossielen, de zusfossielen, de kleideeltjes. Gewoon alles wordt ontrafeld. En het is niet zo dat iemand heeft de grote omnibus, weet je wel, die dat allemaal weet tot in de puntjes van de top der wetenschap. Daar heb je zo'n team voor nodig. En iedereen heeft ook die drive. Ik ben ook fan van het science fiction programma Star Trek. En daar heb je dus de situaties, weet je wel. Dat is al in de 60e jaren dat je dan een donkere secretaresse bezig die zit daar in beeld. Tot met een Japanner en een Rus die aan het roer zitten van de Enterprise. Nou, dat is dat programma. Want voeten uit. Dus 40 landen doen daar alsof ze Star Trek zijn. Alsof er geen geopolitiek is. Dat er gewoon Hè, en dat schip doet ook iets wat, waar voor al die mensen aan boord zijn. Weet je wel? Dus in tegenstelling tot een gemiddeld geologische faculteit of zo, waar juist de bedoeling is dat je zoveel mogelijk elders doet. Hè, dit schip heeft, de expeditie heeft een missie. Het schip gaat erheen om één ding te doen. En daar werkt iedereen aan. 24/7.
Ja, maar geologie is de versteende versie van allerlei vakgebieden.
Ja.
Voor een goed begrip. Die Resolution, dat is een schip met een boortoren erop. En dan kan er dus diep in de bodem van de oceaan worden gedrild.
Ja.
En dan komt er een hele slang van sediment komt naar boven. En die wordt uitgelegd in het schip. En dat is in feite het geschiedenisboek van de bodem, van de plek waar je die... En die geschiedenis gaat miljoenen jaren terug.
Ja, zelfs meer dan de oudste oceaankorst die er nog is op de wereld. En die is er alleen maar omdat hij nog niet zo zwaar is geworden, zo is afgekoeld, dat hij is weggezonken in de aard, in de diepe aardkorst. Dat is de reden. Is 200 miljoen jaar oud.
Oké.
Dus het oudste sediment wat je op deze manier kan opboren, zeg maar, dat is 200 miljoen jaar. Begin van de Jura ongeveer.
Dus dinosaurustijd.
Zeker.
Ja.
Einde van de Trias.
Als je dan zo'n boorkern naar boven hebt gehaald, zo'n slang met blubber, en je legt dat uit, wat ga je dan doen?
Het begint natuurlijk met dat je niet zomaar ergens heen gaat. Dat was misschien ooit zo, hè, in de 1700 of zo. Of eerder nog. Dat ze met toeval ergens tegen een stuk steen aanzeilen en dan blijkt dat later Australië te zijn, weet je wel. Nee, dus wij weten natuurlijk best wel heel veel al van die oceanen na al die jaren werk, zeker post Second World War. Dus die expedities die worden heel zorgvuldig voorbereid met allerlei vraagstellingen van, nou, we hebben zo'n probleem en hoe kunnen we dat dan oplossen om nog beter beginnen te begrijpen. Wat moeten we dan hebben aan materiaal? Hè? Van welke ouderdom? Want welk probleem kijk je naar? Noem maar wat, als je wil gaan kijken en betere studie wil hebben van de krijt ter Tsjechens, dus het uitsterven van de dinosaurus, dan weten we inmiddels dat dat 66 miljoen jaar geleden was, dat er een meteoriet is ingeslagen, dat het ergens in Mexico was. Dus dan helpt het al als je weet, nou, dan gaan we rondom Mexico, hè, eens kijken. Weet je dan? Dan weet je, dus zo wordt zo'n expeditie, dan willen we gaan kijken naar dit. Dus er wordt al heel specifiek nagedacht om die reden. Dit is de missie van de expeditie. En die was in mijn laatste geval van de afgelopen maanden, zeg maar, ging het om dat er op een gegeven moment is er een verband gelegd tussen een enorme vulkanische fase, het opengaan van de Noord-Atlantische Oceaan, wat met zoveel vooral explosief vulkanisme, hè, dat is in wezen dat je dus twee aardkorstdelen hebt en die worden met geweld uit elkaar gedrukt.
Het werd Europa en Noord-Amerika werden uit elkaar gedrukt.
In dit geval wat wij nu dan Noord-Amerika en ook dus Noord-Europa noemen. Hè. En deze missie was dat er een verband werd gelegd tussen het opengaan explosief van dat vulkanisme.
Ja.
Wat zoveel koolstof, wat daar aan het borrelen was, methaan en alles wat daar jarenlang met geweld onder de grond werd gehouden. Dat het vulkanisme, dus het breken eigenlijk van die aardkorst, dat het ruimte had gegeven aan het dat de aarde in wezen een enorme scheet liet. Van een enorme methaan scheet. En was er een explosief vulkanisme verantwoordelijk voor dat het op dat moment al warmere klimaat nog veel warmer werd, heel snel, doordat er iemand enorm veel CO2, ofwel CH4, want dat is dan, als je methaan produceert, dan duurt het ongeveer 20 jaar, en dan is die weggeoxideerd.
Ja, dan wordt het CO2.
Dus wij rekenen allemaal alles in CO2. Wat was de missie om naar die Noord-Atlantic te gaan, met dat schip, stalen buizen naar beneden, en in die buizen gaat het verkeer naar de bodem. Daar gaat een soort lift op en neer kernen halen, dus die kleibakken halen.
Ja.
Maar op een gegeven moment kom je op dat vulkanisme. Dan kom je dus op die harde basalten die toen zijn uitgevloeid, net zoals nu dus Las Palmas aan de gang is. Gewoon
dus
lava.
In die slang krijg je
hard en vulkanisch klei. Wordt het gewoon net of je hier door de straat boort, zeg maar. Hard, ding. Dan heb je andere boren nodig.
56 miljoen jaar geleden, een gewelddadige tijd. Veel vulkanisme, veel methaan dat CO2 werd in de atmosfeer. Het werd hartstikke warm. Er was geen ijs meer te vinden op aarde. Dus heel veel zee dus. Waar kijk je dan naar?
Wij willen begrijpen, gewoon ook puur al vanuit puur fundamentele wetenschappelijk interesse van een wereld die op dat moment dus al vol in de planten en beesten zit. Wat gebeurt daar dan als je het klimaat wat al warm is? Dat is een beetje raar, maar dat is totaal anders dan nu. Maar het is al warm en het wordt ineens nog een keer 6 graden warmer.
56 miljoen jaar geleden staan we samen ergens in Noord-Europa. We kijken om ons heen. Wat zien we dan voor wereld?
Nou ja, als je dan eens op de breedtegraad kijkt waar wij nu als Nederland op staan, dan kijk je naar gewoon tropische moerassen, gebieden. Met alles wat je ook vandaag de dag, de type planten die bij zo'n moerasgebied horen. Dus van rietkraag tot mangrovenbomen die daar staan. En die bomen die produceren pollen bijvoorbeeld. Die pollen zijn heel goed preserveerbaar, dus die vind je in die klei. Dus we kunnen gewoon aan die klei zien, terwijl het dus een marine delta is. Maar je vindt 99% is terrestrisch organisch materiaal wat van die type mangroves afkomt. En die zijn zelfs nog bijna dezelfde soort zelfs als vandaag de dag.
Ja.
En dan kan je ook dus helemaal reconstrueren dat daarna die mangroven komen. Dit soort planten voor, dit soort planten gordels. En als je steeds hoger wordt, dan krijg je de palmen. En dan krijg je dit, en dan krijg je dat, en dan krijg je zus. Net zoals je nu gewoon... nemen Florida. Daar lijkt Nederland dan... net Florida van nu lijkt inclusief de Okefenokee Swamp... met de krokodillen erbij, dat is hoe Nederland eruit ziet.
Juist, subtropisch tot tropisch.
En dan blijkt dat als je die stap nog een keer vergroot, hè, dus die warmte nog een keer, hup, nou, dan ziet Spitsbergen er ook zo uit. En vandaar ook dat als mensen zich afvragen van wat doen die kolenmijnen op Spitsbergen,
ja.
Nou, dat is van die tijd.
Het is heel lang heel warm gebleven, geloof ik, hè?
Ja, en zelfs nog warmer, ja.
Dus,
en dat komt aan het eind, hè, dus de periode van roughly 54, nou... Het was al warm, dus zeg even gewoon voor het gemak van 60 tot 50 miljoen jaar, laten we even simpel houden. Dat is echt de laatste fase van de aarde, waarin het echt wat we dan noemen een super broeikas aarde was. Met een CO2 die ongeveer vier keer zoveel CO2 in de atmosfeer had als nu, tot als niet 5 keer of 6 keer.
Zou jij het daar een beetje uithouden in die wereld?
Nee, ik ben echt iemand...
Nee, maar
als ik vrij ben, dan ga ik liefst naar plekken als IJsland en Groenland.
Okay.
En ik ben...
We zitten samen in de kamer. En de stereo staat zacht. Heb ik zo lang gewacht. Niemand in huis, de deur op slot. Mijn avond kan niet meer kapot. Suzanne, 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 ik ben stapelgek op jou.
Ha ha ha! steeds in de kamer.
Concentratie CO2. Je doet dat onderzoek in de context van rijzende CO2-concentraties nu. Is jouw vraagstelling dan zo dat wij er nu iets van kunnen leren? En wat is die vraagstelling dan? En wat leren we dan?
Nou, dat antwoord is vooral ligt in de extreme weerscondities. Dus wat blijkt, hè, dat die fase die begint, dus met die vulkanen of andere bronnen van koolstof het enorme scheet te laten.
Ja.
Dan wordt het dus heel snel heel warm. Waarbij de hele wereld is in één klap. Tot op de Noordpool is alles gewoon subtropisch. Bam. Dus we hebben temperaturen hier. De mensen hier in huis. Van de NIOS hebben temperaturen gereconstrueerd. Aan de hand van organische moleculen. Op de Noordpool. Op dat moment 24 graden. Gemiddeld per jaar.
Gemiddeld 24.
En nog steeds ging toen de tijd. 6 maanden per jaar ging het licht uit. Dus je moet, de wereld is dus in één klap totaal tropisch. Basically.
Ja.
Oké. Okay. Daar gebeuren eerst dus dingen. Dat wat je dan vooral ziet is allerlei soorten dus naar het noorden migreren om die koelte nog te kunnen vinden. En niet dus dingen die op de equator zaten, die gaan naar boven. Maar dingen die daarvoor zaten in gemiddelde breedtegraden gaan ook nog verder naar boven. Maar, dus je ziet allerlei migraties. Dat heeft dus ook allerlei ecologische verschuivingen ten gevolge. Nou, dat is een proces wat eigenlijk nu ook op, waar wij nu middenin staan. Dus het is heel belangrijk, denk ik, om te begrijpen wat daar gebeurt. Want welke soort verdrinkt en welke niet. En ook waarom.
Ja.
En omdat het is wel lang geleden voor, natuurlijk zeker voor een gemiddelde mens. Maar 50 miljoen is voor geoloog gezien, dat zei ik al eerder, is dat die wereld lijkt nog zoveel op die van ons. Het is alleen dat wij zelf er nog niet rondlopen, maar zo goed als. Dus alles wat wij kennen, dat is er al.
Ook
je hebt dan wel pinguïns van 3 meter, maar weet je, ze zijn er wel. Ze zijn, het is allemaal van dat soort.
Ja, er waren grote vogels, hè?
Ja.
De hoeveelheid.
Ik zou weer wel lachen om die grote pinguïns. Dat lijkt me zo'n belachelijk gezicht.
Ja.
Doe je de deur ergens open, staat een pinguïn van 3 meter.
Die dong.
Hallo. Maar goed. Het is alles wat wij nu beginnen te zien. Dus de opwarming, de zeespiegelstijging, de oceaanverzuring, de zuurstofloosheid van de watermassa. Dus alles is nu aan het beginnen. Dat is op dat moment al full blown gaande.
Ja.
En dan kijk je dus naar hoe. Want de wereldecosystemen die zijn alleen maar voortdurend op zoek naar een balans. Naar een bepaalde van het is puur van als jij niks verandert, dan blijft zij ook hetzelfde gemiddeld. Maar als jij dus aan de knoppen zit. Dus je gooit de temperatuur omhoog, of je gooit dit omhoog, of je gooit dat omhoog, of je gooit de zonneinstelling omhoog, of dit omhoog. Als je iets varieert, ja, dan begint de natuur daarop te reageren.
Ja, want
en als je dat sneller doet, dan reageert dus de natuur heel snel, totdat de natuur niet meer bij kan houden. Okay? Dan gaan ze dood.
En ik neem aan dat op den duur de oceaan denkt, ik ga die CO2 weer opnemen. En er is natuurlijk veel vulkanisme en daarmee erosie. En dat komt in geërodeerde.
Precies, dat is zelfs de theorie dat die assen die vulkanen produceren, is weer een remmer op de CO2.
Op den duur.
Maar dat duurt even. En dat duurt lang doorgaans in de geologie.
Het is een abnormale situatie waarbij dan het systeem in de miljoenen jaren die daarop volgen proberen, en vooral de oceaan, dat die CO2 weer op te nemen en op te slaan.
De oceanen proberen niet, dat gebeurt gewoon. En dat gebeurt nu ook. Dus ook
het is geen mensen, het is geen wereld.
Niet dat de oceaan denkt van, laat ik dit gaan oplossen. het is wel dat wij denken als mensen van, goh, hoe kunnen we de oceaan gebruiken om dit op te lossen? Dat is zeker aan de hand.
Zeker, oké. Okay, ja.
Maar het gaat om dit vooral dat, ja, dat CO2, als het oplost in water, krijg je HCO3-min. Dat is een zwak zuur en dat is deels die verzuring. En wat die oceaan doet, dat is met al de kalk die er met name op de bodem ligt, begint hij dat te bufferen. Dus die kalk die buffert die verzuring, basically. Maar ja, dan moet wel eerst naar de bodem toe. Dus wat wij nu zien, dat de uitstoot van de mens, die is al halverwege, die zit al op 1500 meter, zeg maar, de zeebodems van nu, waar nu nog kalk ligt, die beginnen op te lossen. Gewoon puur om te bufferen. Die bufferen inderdaad de grootste hoeveelheid CO2. Ook vandaag de dag. Maar het gaat ons vooral ook om wat gebeurt er dan vervolgens. Namelijk, hoe krijgen we het naar beneden? Maar ook wat we zien aan geologische bewijsvoering is werkelijk de meest onvoorstelbare, massive regen, wind, tornado's, narigheid die je maar kan verzinnen als mensheid. Dus de hoeveelheid hoe kan je dat simpelst uitleggen? Wij denken bijvoorbeeld dat het is zo warm dat water is ook een waterdamp is ook een broeikasgas, by the way. He, maar het verdampt en het, omdat het warm is, verdampt het. En dan vervolgens slaat het weer neer in de vorm van regen, sneeuw enzovoort. En dat is een hele snelle cyclus. He, tegenstelling tot de koolstofcyclus zelf, die duurt forever. Maar die watercyclus is van, ik verdamp het nu en het is over 3 uur komt het alweer naar beneden. He. Maar als je dat dus, als de atmosfeer meer warmte kan vasthouden en meer vocht kan vasthouden, dan zijn dus ook, dat zie je dus nu ook al, de hoeveelheden die dan naar beneden komen. Plus het gebrek aan beweging in de atmosfeer. Ja, dat die regenbui die blijft maar hangen. Die doet het allemaal in Zuid-Limburg, bijvoorbeeld. Nou ja, dan.
Het was niet alleen een gewelddadige tijd als het ging om vulkanisme. Het was ook een gewelddadige tijd als het ging om neerslag en klimatologische omstandigheden. En weersomstandigheden bedoel ik.
Deze fase, daar zitten wat ups en downs. Maar in principe blijft die dus 10 miljoen jaar, roughly, blijft het zo super warm. En ineens koelt het af. Dat is de eerste stap van de aarde waarin je dus weer richting onze wereld, dat is dan wat dan heet de greenhouse, ice house, de transition, hè, van het broeikaswereld naar de ijskast, koelkast. Die eerste stap, laat die nou precies samenvallen met die in het Noord-Atlantische gebied, die extreme explosie van een zoetwatervaren. Die heet Azolla, dat is de snelst groeiende plant van de wereld. Hele bijzonder plantje, heel klein plantje, maar heel bijzonder. En die, dat het zo hard regent dat alle zeeën krijgen gewoon een zoetwaterbubbel op de zee drijvend, als het ware. Zoetwater op zoutwater. Zo stabiel dat het dus niet een filmpje is of zo, wat er even is na een zware regenbui. Nee, echt 10 meter dik of zo. Zodanig dat het stabiel genoeg is om de zee een zoetwatervijver oppervlak te laten geven. Die Azolla die komt voor op vandaag de dag in sloten en in vijvers van stilstaand water. Stilstaand zoet water. En wat blijkt dan? Dat als je dus ook nu weer op de expeditie, ieder boorgat wat vertrekken over dat enorme gebied, dus 30 miljoen vierkante kilometer water, wat zee was, is. Er zit gewoon zout water, ligt daaronder.
Ja.
Hij krijgt een zoetwaterbubbel waar die zoetwatervaren in gaat groeien.
Echt waar?
Nou ja, zodanig, ik weet ook niet precies hoe diep die was, maar die was dus diep genoeg om niet door simpele golfwerking al snel weggemixt te worden, dat het toch zout is. Die plant kan niet tegen zout.
Nee.
Oké, okay? Terwijl die wel op de zee groeit.
Ja.
Dus de zoetwater moet zo stabiel zijn geweest.
Dus het heeft zo hard geregend en zo lang dat er een hele laag, stabiele laag zoetwater over de hele oceaan lag, of in ieder geval de plek waar je geboord hebt.
Ja.
Dat er een plant in kon groeien, een snel groeiende zoetwaterplant die niet tegen zout kan.
Precies, of een heel klein beetje tegen zout.
En wat kan je er nou eigenlijk uit afleiden dan?
Nou, wat men daarvan afleidt is dat het dus 10 miljoen jaar lang iedere dag bijna 100% aan het regenen is. Vanwege de hydrologische cycle, omdat het zo warm is. Het is water verdampt en komt weer neer. Bam. En dat gaat maar door. Gewoon een compleet, een soort van monsoon. Anywhere you go. Ik stel mij voor, maar dan ben ik echt aan het fantaseren. Je hebt een configuratie nodig zoals die toen was. Zoals nu de Zwarte Zee is. Dus zo'n bak, echt een badkuip. En die is daar. Die heeft eigenlijk geen connecties met links of rechts. Maar daar is het zo gewoon dat er ook een semi-stabiele brakwater tot zoetwaterlaag ligt daar gewoon in, die badkuip. in die Noorderlandse oceaan van toen, moet je voorstellen dat het gewoon zwarte zee, zwarte zee, zwarte zee, zwarte zee, zwarte zee. Ja, ja. Want die continenten zijn uit elkaar aan het gaan.
Allemaal ingesloten zeeën.
Dus het is in die zin onderdeel van toeval. De continenten liggen op een zeker moment op een bepaalde manier, waardoor alleen dan kan er iets plaatsvinden wat, zeg maar, 10 miljoen jaar eerder of 10 miljoen jaar later niet meer kan gebeuren. Omdat ja. het gewoon...
Dus het heeft 10 miljoen jaar aan een stuk door geregend. De Noord-Atlantische Oceaan is nog zo ingesloten dat hij het niet wegkrijgt.
Ja, precies.
Maar aan het eind van die 10 miljoen jaar sta je dus op de drempel van het beginnen van het afkoelen.
Ja.
En hoe komt dat dan, dat het gaat afkoelen?
Nou, dus dat is het spannende van die zoetwaterplant. Ja, mijn theorie daar is dus dat die plant, die heeft daar alles mee te maken. Die groei. Dat die vormen een grote matten. En die matten die vormen zich en die sterven dan af als het weer winter wordt, want er is geen zon meer. En die matten die zinken daar in die Arctische oceanen en noordelijke oceanen naar beneden. Die bakken zijn niet goed geventileerd, zoals het heet. Die worden niet goed gespoeld. En die organisch materiaal, want het is dus gewoon opgeslagen CO2, zinken daar naar beneden. En ik kan hier ter plekke op een achterkant van een bierveldje, als ik aanneem 30 miljoen vierkante kilometer, en ik neem bijvoorbeeld aan dat maar 1 promiel van die matten zou preserveren als koolstof beneden op de bodem, dan zuig ik de atmosfeer al voor de helft leeg aan het CO2.
En het feit dat ze dus op de oceaan drijven en worden opgenomen door de zee, dat maakt dat CO2 vast blijft zitten, in tegenstelling tot de, naar ik aanneem, enorm wilderige plantengroei op het land. Want dat neemt wel CO2 op, maar dat verdort en dan komt dat
maar weer. Nee, het lijkt alsof je er maar voor hebt doorgeleerd. Nee, dat is precies zoals je het moet uitdrukken. Dat is, je hebt de zogenaamde... Dat is ook het probleem met CO2. Je hebt de korte koolstofcyclus. Dat is precies wat jij zegt. Dan ontstaat er ergens een boom en die neemt het op. Maar ja, als die boom weer omvalt, dan komt alles weer vrij. Dat kan voor ons mensen nog steeds vrij lang duren. Bomen staan 400 jaar, 500, sommigen nog langer. Maar er komt een moment, dan valt die om. En dan komt al die koolstof gewoon weer vrij. Daarom is het zo actueel.
Ja.
Je moet die boom begraven. En dan wordt hij nog afgebroken, dat is wat anders, maar dan wordt er wat minder hard afgebroken. Als ik maar 1 promil ontsnap aan die snelle omzetting, hè, en ik bewaar dat, echt, die haalt het tot aan de bodem en wordt begraven. Zelfs als je dat doet, dan, hè, dit is deze plant, die Azolla plant. Ik heb hier ook, als mensen geïnteresseerd raken, dan Google maar eens op Azolla, A-Z-O-L-L-A. En ook wat we daarmee doen, ook wat er al in India bijvoorbeeld, in tropische landen mee wordt gedaan. Dit is een plant die staat in de Guinness Book of Records als de snelst groeiende plant ter wereld. Die verdubbelt zichzelf in 2 dagen. Okay, onder goede condities. Nou, dus ik kan nagaan hoe snel dit ding kan woekeren. Het wordt ook gezien als een pest.
Heeft hij warmte
nodig? Er zijn ook een heleboel plekken waar je deze plant helemaal niet wil hebben. Want ik heb wel eens gezegd, joh, geef mij de marker waar. Het is wel zo dat alles wat eronder zou leven, dat leeft er dan niet meer. Want dat kilt gewoon alles.
Ja, omdat het ook alle licht wegneemt, neem ik aan.
Ja, precies. Ja,
hebben ze een bepaalde temperatuur nodig? Of,
Er zijn op dit moment op aarde nog 7 soorten. En die worden dus getest ook op dit soort dingen ook. Van of ze wel niet gebruiken. Wij hadden daar samen met Gert-Jan Reijgaard en andere mensen, heb ik daar een programma op gehad, waarbij we 3 promovendi dit soort studies ook lieten doen. Ook in moderne... met moderne planten. En nogmaals, dat wordt ook al in allerlei, zeg ik, in tropische landen. En met name in India zie je filmpjes dat een boer die schept een sloot, of maakt een slootje, die gooit wat water in, dan gooit hij wat van die plantjes in. Dan zie je een soort van klokje lopen van een week later en dan staat het helemaal groen. En dan kan hij zijn beesten ervan van laten eten.
Je kan het eten.
Er zijn zelfs bizarre voorbeelden. Don't get me going, maar dat er van... er is Japanse publicaties dat je het zelfs als ruimtevaartvoer in van die tubes... Moet je je voorstellen, een soort van spinazie komt er dan uit, zo'n tube. Dat die astronauten dat eten.
Geologen werken met enorme tijdschalen. En dan kom je op zo'n klein plantje dat juist alles ontzettend snel doet. Dat is toch heel schoon.
Dat is een jongensboek, daarom was het ook zo'n bizar verhaal van die Noordpool, waar je dat dan vindt. Dus je gaat als klein jongetje naar Noordpool en wat vind je dan? Dan vind je een zoetwaterplant.
Ja, dat is bizar.
Dat is hoe het gegaan is, basically.
En
Erger, er was niemand aan boord die dit ding kon thuisbrengen. Maar ik kende het van mijn... toevallig dus van mijn oliedagen, tijd dat ik in de noordelijke sector had gewerkt. En had geleerd, toevallig, wat het ding was. Als je de microscoop ziet, dan weet je niet wat het is. Het ziet eruit als een spaghettihoopje.
Mogen wij de redding van de wereld verwachten van dit plantje?
Nou ja, deze plant is niet alleen hier ontzettend goed. Hij trekt ook nog eens een keer, omdat hij zo snel groeit. Stel, jij hebt een vervuild industrieterrein met chemie, met cadmium of zo. Wat we dan doen is er water erop spuiten en het plantje erin gooien. Die trekt die cadmium uit de bodem. En je ruimt die plant op als zijnde chemisch afval.
Maar we hebben het nou even over de CO2.
En het is klaar. Nee, maar dan zie je dat. Dan zie je weer hoe die expertise bij elkaar moet komen. Om weer een nieuwe impuls te geven. Dat is wat ik hiermee wil zeggen. En als je mij vraagt, ja. Als je hier als mensheid. Wat je hier, er zijn soorten out there. Er is één soort vandaag de dag die op de Nijldelta. Die is dus de meest zout. Zoutminnende zou je kunnen zeggen. Of zouttolerante eigenlijk meer. Nou, die kan zoutgehalte aan tot 8 PSU. Dat is brak water. Maar bijvoorbeeld de hele Baltische Zee.
De Oostzee, hè?
Is van die. En ook de Zwarte Zee. Dus als je gebieden kan aanleggen waarbij je dus die plant dit soort activiteiten kan laten doen, waar het ook niet al te schadelijk is voor wat eronder leeft. Hè, dan heb je genoeg ruimte in ieder geval. Je moet alleen wel wat, je moet wat geopolitiek voeren om dat mogelijk te maken. Maar ik zou wel eerder geven met een Markerwaard. Dan kunnen we dan gaan experimenteren.
Ja.
Waarom niet? Maar beter kan je het beter doen.
Niks,
in de tropen is het nog beter. Hè? Dan groeit alles nog tien keer zo hard. Dus wat.
Als het zo snel groeit, het neemt CO2 op, dan moet je er vervolgens wel wat mee doen, zodat je die CO2, dat je dat spul uit de koolstofcyclus neemt en ergens omzet in iets anders.
Dus ja, goed. Eigenlijk, hier is een probleempje, dan moeten we sowieso ook met zeewier bijvoorbeeld, hè, dan doen NIOS ook zeewier, maar moeten we hier, er moeten technieken ontwikkeld worden om dat water eruit te krijgen. Dus een waterplant, hè, er zit sowieso al altijd water in planten, maar weet je wel, dus een waterplant, dus het water moet je kwijt tot je op de droge koolstof komt.
Ja.
Of op semi-droog. Maar dan kan je gewoon trapsgewijs kan je zien wat zijn de goede toepassingen. Net als zeewier overigens. Begin met veevoer. De huidige veestand is nog steeds zo dat daar. Je kan beter dit soort planten kweken en het aan die beesten geven als een soja
uit het handel.
En bovendien moet je. Hè, dat is ook een mooie van die azolle weer. Dat je moet natuurlijk niet in competitie gaan met echte zoetwatergebieden die nodig zijn voor andere dingen. Nou, zoetwater is een kostbaar iets. Maar als je dus deze plant op 8 PSU kan kweken. Wat al een deel zou dat hier aan Texel. Wordt ook op die zilte groente wordt zo gedaan. Nou, voor mij is dat de toekomst van die graanschuur te vergroten. Maar ook dus die toepassing. Dus veevoer. Vervolgens de omzettingen naar biofuel. En als je nou helemaal niet meer weet wat je ermee wil doen. Nou ja, dan verbrand je het maar. Dan is het nog steeds. Nee, is het dan dus koolstofneutraal, ondanks wat dus mensen als Louise Vet vinden van biomassa?
Ik heb.
Er is natuurlijk niemand, je moet niet zo dom zijn om bomen te gaan verbranden en dan zeggen dat je dan goed bezig bent.
Nee.
Dit is heel wat anders, hè? Dit is een plantje wat gewoon groeit op zoutwater.
Ja. Je bent hier 10 jaar directeur geweest, het is nu afgelopen, je hebt een opvolger. Je hebt het instituut in ieder geval weer levensvatbaar doorgegeven. Hoe zie jij de toekomst van het NIOS?
Het belangrijkste is, waarom het NIOS op aarde is in wezen, dat klinkt allemaal dat we heel veel weten, NIOS, maar eigenlijk weten we er niks van. Ja, dat, als je streepjes gaat zetten over hoe vaak zijn er mensen, of met spullen of met mensen zelfs, beneden de 1500 meter waterdiepte geweest. Dat kan je nog op een paar handen of op een velletje kan je dat neerzetten, weet je wel. Dan zie je bijvoorbeeld dat wat we wel weten, als de tweede, is dat er heel veel dingen aan het fout aan het gaan zijn. Dus de totale effecten van de CO2-verhoging, dus de zeespiegelstijging, de verzuring, die hebben allemaal invloed ook economisch en sociaal-economisch. Ja, dat zijn de visserij die te veel eruit haalt en de vervuiling en de plastic en oh man. Dus daar valt een hoop te doen. En als derde, ook ik, en ik weet, iedereen weet, dat het ook wel zo rationeel is om te zeggen dat we gaan die oceaan ook gebruiken. Gewoon voor economische redenen, in de zin van we halen daar resources uit. We halen daar voedsel uit. We halen daar energie uit. Je moet het allemaal wat slimmer doen. Daar heb je helemaal NIOS voor nodig. Je moet niet gaan rozen in het donker. Nee, als je dan wil gaan deep sea minen, doe het dan op een manier waarover is nagedacht. En ik hoop, kijk, ook als afsluiter mijnerzijds, ik heb zware tijden gehad. Er waren tijden dat ik niet leuk vond om directeur hier te zijn. Ik heb niet één keer met een ontslag aangeboden, maar 2 keer. Een heel ander verhaal weer. Ik kan nog uren over praten, maar uiteindelijk was het ook voor mij een zeer verrijkende gebeurtenis. En ontzettend tiegelijk veel geleerd. En ik heb heel veel enorme, kundige, scherpe, goede mensen leren kennen. En mogen neerzetten op plekken. En daar de verantwoordelijkheid voor te hebben. Dus, en dat was dus een grote eer. Maar ik ben wel hartstikke blij dat het nu afgelopen is.
Nou, Henk, dankjewel.
Ah, ja. Ook dank voor dat ik hier even mocht zijn. Maak er wat moois van.
Thank you. street, staring at the sky, dragging my 2 feet. You just passed me by. It still makes me cry, but you can make me whole again. If you see me with another man, laughing and joking, doing what I can, I won't put you down, 'cause I want you around. You can make me whole again.
Do you know? Do you As Romeo is bleeding, but you can't see his blood. It's nothing but some feelings that this old dog kicked up. It's been raining since you left me. Now I'm drowning in the flood. You see, I've always been a fighter, but without you, I give up. Now I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Yeah, I will love you, baby, always, and I'll be there forever and a day. Behind all just memories of a different life, something made us laugh.
Het laatste nieuws en lekkere muziek.
Rechtstreeks vanaf het eiland is dit.
Stop de verspreiding van het coronavirus. Blijf zoveel mogelijk thuis. Houd 1,5 meter afstand. Was vaker je handen. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Meer informatie? Kijk op rijksoverheid.nl/coronavirus of bel 0800 1351.
Dorcas, de mooiste kringloopwinkel van het eiland. Wil jij helpen ons succes uit te breiden? Word vrijwilliger in ons gezellige team. Bepaal je eigen werktijden, geen vaste schema's. Er is veel mogelijk. Bepaal wat je wilt doen in onze winkel. Kleding, styling, mannendingen, huishoudelijke artikelen, boeken of liever van alles wat? Zeg het maar, jij bepaalt het allemaal zelf. Kom eens langs aan de Abbewaal 5 voor een praatje, een kop koffie of het informatiepakket. Dorcas Texel, niet alleen een mooie winkel, maar ook de gezelligste werkplek op het eiland.
Slijterij Jan de Wit voor vele soorten drank.
Al 85 jaar uw topslijter.
Trots op Texel. Radio Texel. Het nieuws van 7 uur.
Freddy van Tijn met het